Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Fraai uit Drachten voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Arend-Jan Wening. De collecte is voor eigen kerk. Na de dienst is er koffie drinken. De bloemen gaan deze week naar broeder Arjen Sietsma. Vanavond is een gespreksgroep voor ouderen bij de familie Sibbele de Boer aanvang om 8 uur. Woensdagmiddag is de breiklub aanvang om 2 uur. Woensdag is catechisatie groep 1 om 6:30 en groep 2 om 7:30. En om 8:15 is gebedskring in de zaal van de kerk. Volgende week zondag is een gespreksgroep voor de jongeren bij de familie Couperus aanvang om 7:45. Graag uw aandacht voor het volgende. Afgelopen week is broeder Arjen Sietsma opgenomen in het ziekenhuis van Zwolle. Hij heeft een hartinfarct gehad en na omstandigheden gaat het redelijk. En er zal nog moeten blijken wat uiteindelijk een schade zal zijn. Wel is bekend dat het hart schade heeft opgelopen. Volgende week zondag is de dienst om 10:00. In deze dienst hoopt dominee Den Admirant uit Hogeveen voor te gaan. Tevens hoopt in deze dienst voorbereiding heilige avondmaal te houden. We hopen samen op gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 130, de versen 3 en 4.
Laten wij in de stilte voor onszelf en voor de ander om zegen bidden. Amen. Heere God, we zien op naar u. We blijden samen. Onze hulp en onze verwachting is van u. Van u alleen. U die de hemel en de aarde hebt geschapen. U die alles onderhoudt. U die alles draagt in het geheim van uw genade en van uw liefde. En uw grote geduld met ons en met deze wereld. Daar danken wij u voor. Want daarin zien wij ook het werk van uw genade dat zich voortzet. We danken u, hemelse Vader, dat we zo hier bij elkaar mogen zijn. Als uw kinderen verlangen. Naar een woord voor ons leven. En daarom richten wij ons op u, de voleinder van ons geloof, Jezus Christus. En zo mag ik u allemaal die hier bent gekomen vanmorgen, ook groet u met deze woorden: genade, vrede. De vrede van God, dat hij over u en in u mag komen. En uw harten en uw gedachten mag bewaren. Ik mag u groeten in de naam van de Heer Jezus Christus, die gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. En ik mag zeggen dat de Heilige Geest ook ons vanmorgen wil leiden door het woord en door de geest en ons hart wil brengen bij het hart van onze Vader. Hem zij de glorie. Amen. Als aanvangstekst voor deze dienst van morgen wil ik u in gedachten brengen de woorden die Jacobus geschreven heeft en die ontzettend geaccentueerd worden ook in de kranten van vandaag aan de dag. En het zijn deze woorden: wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand alleen maar hoorder van het woord is en geen dader, dan lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt en heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is direct vergeten hoe hij eruit zag. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders. En waarom moeten wij daders van het woord zijn? Omdat God zijn zoon gegeven heeft. En door het geloof nam ik hem aan. En dat wil graag uitgedeeld worden in deze wereld. Dat God zijn zoon gezonden heeft. Laten we daarvan zingen. Lied 445.
Thank you.
We gaan samen deze dienst danken en ook bidden. En we willen ook samen belijden. En na het woord voor deze nieuwe week, en dat staat ook in het teken van de troonrede, die aanstaande dinsdag weer zal worden uitgesproken, willen we samen zingen lied 251. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij. Gij bent nog altijd met ons bezig, onder uw vleugels rusten wij. Dat is lied 251. Mag ik u voor je gaan in danken, belijden en bidden? Ja, danken. Dat is een groot voorrecht. En dat willen we ook doen, danken. Want we zijn zo dankbaar dat u het werk van uw genade in ons en onder ons voortzet. We zijn zo dankbaar voor dat ontzettende grote geduld wat bij u is, o God. Geduld ook met ons, maar ook met deze zondige, boze wereld. Dat u nog steeds nodigend bezig bent. Dat mensen zullen komen en hun leven aan u zullen geven. Om zo voor de eeuwigheid bewaard te blijven. En te weten waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen. Als hier onze ogen dicht gaan. Dat we ze dan open mogen doen in dat rijk bij u. Reine ogen. Om de heerlijkheid van u te mogen zien. En zo bent u in deze afgelopen week geduldig, liefdevol, zorgzaam met een ieder van ons bezig geweest. En iedereen die hier is vanmorgen, heren, die zal het echt moeten belijden. Het heeft ons eigenlijk aan niets ontbroken. Want elke morgen was u daar weer met uw trouw en met uw goedheid. En elke morgen weer nodigde u ons uit om onze hand te leggen in uw hand en om ons te laten leiden door de dagen die voor ons gaan. En elke dag was er weer dat woord van u, die stem achter ons, wandel op die weg. Dat is de weg. Wijk niet af, naar links, nog naar rechts, maar ga deze weg die voor je ligt. Altijd weer is daar die stem achter ons. Die het beste met ieder van ons voor heeft. En zo zijn we alleen dankbaar. Ontzettend dankbaar. Dat we ook vanmorgen weer hier mogen zijn. In vrede. In rust. In een wereld die bol staat van onrust en van onvrede. Een plekje waar we onszelf mogen zijn. Waar we u mogen ontmoeten. En elkaar mogen ontmoeten. Wat een rijkdom geeft u ons. Wat een zegeningen, heren. En hoe gaan we daar nou mee om? Heren, u kent ons. U weet wat er in ons hart leeft. Of het allemaal gewoon vinden. Dat het een bepaalde sleur is in ons leven. Dat de verwondering eruit is. Voor al die dingen die we van u mogen ontvangen. Dag in dag uit. Maak ons tot dankbare, blijde mensen. We willen u zo danken. Dat we dat ook vanmorgen mogen uitspreken. Dat u, Heer Jezus Christus, voor ons de voorbidder bent bij de Vader. En dat u alle dingen overziende van ons leven, ook ziet die moeite, die pijn, dat verdriet, die onzekerheid en de angst voor zoveel dingen. En dat u ook ziet dat ons geloof soms dreigt te bezwijken en dat u dat niet tolereert en dat u bij de Vader aanklopt en zegt, Vader, kijk nou eens en zie hoe moeilijk hij het heeft. Sta bij, leg uw rechterhand op het leven, geef kracht en vertrouwen dat u erbij bent en dat u ook verder wilt gaan en ze moed wil geven. We danken u voor de zegeningen die u voor ons tot stand hebt gebracht door uw leven te geven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Och, we kunnen er haast niet over uit. Voor alles wat we van u ontvangen. En het vraagt alleen maar om geloof en om dankbaar amen erop te zeggen. En we willen u ook hartelijk danken dat we vanmorgen weer naar uw woord mogen luisteren. En ik wil bidden voor ieder die hier is, dat we een hart met oren zullen hebben. Om te verstaan wat u tegen ons wilt zeggen door uw woord en door uw geest. En dat is zo bijzonder, heren. Dat ons geestelijk hart openstaat en een diep verlangen heeft om dat woord ook binnen te laten. En dat te overdenken, ook in de komende week weer, om daarmee bezig te zijn. En dat we ook daders van dat woord zullen zijn in de omgang met de mensen die op onze weg komen. En zo willen we u hartelijk danken voor alle wonderen die u voor ons hebt gedaan, Heer Jezus. En voor het grote wonder dat we ook vanmorgen gemeente van u mogen zijn. Pelgrims onderweg door het leven, die ook vanmorgen weer mogen horen woorden die ons bemoedigen en die ons aansporen om trouw te zijn en ook om de liefde die u voor ons hebt, om die ook te beantwoorden met wederliefde voor u, voor uw dienst en voor alle dingen om ons heen, mensen en dingen, ons werk en alles wat we hebben. Heer, open ons zo voor uw woord en open het woord voor ons door uw geest in Jezus' naam. Amen. Van de week hebben we dus Prinsjesdag en daar staat in Timotheus geschreven: ik roep u dan ook allen toe dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan zullen worden voor alle mensen. Ongeacht kleur of ras of afkomst. Alle mensen. Voor koningen, voor allen die hooggeplaatst zijn. En waarom moeten we dat nou doen? Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Amen. We zingen nu lied 251. Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig? Er is ook een kinderlied. Daar gaan we nu naar luisteren, gaan we samen zingen.
tot u, wee mijn hart verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan u voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast,
beelden bij een prachtig lied. We gaan vanmorgen een stukje lezen uit het boek Openbaring. En ik weet niet welke krant u leest, maar vorige week zaterdag viel bij ons het Nederlands Dagblad op de deurmat. Daar las ik een heel groot artikel van een broeder Hoekstra, meen ik, uit Drachten. En die zegt, volgende week zaterdag, dus de komende zaterdag, worden wij als gemeente opgenomen. Dus maak je borst maar nat, zou ik willen zeggen. Dat we er klaar voor zijn dat de Heer komt om ons op te nemen. Ik heb daar mijn bedenkingen over. Ik heb gezocht naar een mailadres van de broeder. Ik dacht, ik wil toch eens even met jou praten over deze dingen. Maar dat is me niet gelukt. Ik wil wel zeggen, we leven in de eindtijd. Dat zijn we met elkaar over eens. En het boek Openbaring vertelt ons het einde van de eindtijd. Het einde van de eindtijd. En dan begint alles wat in Openbaring geschreven staat. Dat is wel een verschil, want er moet nog heel wat gebeuren voordat het zover is. Ik ga een stukje lezen over uit Openbaring 6. En er staat boven de opening van de eerste 6 zegels. We hebben hier ook gesproken over de boekrol die Jezus in zijn hand had. En wie is in staat om die boekrol, de zegels te verbreken? Dat was Jezus. En hier in hoofdstuk 6 gaat hij 6 zegels verbreken. En we lezen vanmorgen het 5e zegel. Het 5e zegel. En dat begint bij vers 9. Het 5e zegel. En er staat dan, en toen het lam het 5e zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Het gaat vanmorgen over de zielen onder het altaar. En voor we daar samen over na gaan denken, gaan we eerst dat lied zingen, lied 82. God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam, die ons ten leven riep en houdt in het bestaan. Hij heeft ons voorbestemd om te lijken op zijn zoon, die mens is zoals wij en in ons midden woont. Lied 82.
Thank you.
99, 5 en 6 zingen we zo dadelijk na de uitleg en de verkondiging. Zussen en broeders, lieve vrienden, het gaat altijd hand in hand. Altijd. En we kunnen dat heel duidelijk in de wereld waarin we leven zien, dat het zo is. Het heeft te maken dat de mens die als God wil zijn, en wat doet die mens die als God wil zijn? Hij neemt het recht in eigen hand en hij is met een ontembaar geweld bezig om zijn eigen rijk te stichten. Endorgan, Assad, Poetin, Kim Jong-un, zomaar even een aantal mensen. En het gaat hand in hand, want het vervolg daarvan is dat deze mensen die hun eigen rijk stichten, wat doen deze mensen? Die creëren een vervolging, die creëren verdrukking, ze doden mensen die vol verwachting uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld. En die daarvan getuigen, die leven in gehoorzaamheid en gaan achter Jezus Christus aan. Het gaat dus vanmorgen over zielen onder het altaar. Die luid roepen. En de woorden die ze uitspreken, dat is een gebed. Dat is wel heel vreemd, want deze woorden die ze uitspreken zijn woorden waarin naar voren komt dat ze tegen God of aan God vragen, God, wanneer gaat u er eens wat aan doen om datgene wat wij hebben meegemaakt, wanneer gaat u daar eens wraak over nemen? Wraak. Dat zijn eigenlijk de dingen die in de Bijbel staan, waar we het liefst maar overheen lezen. De wraakpsalmen. En mogen wij mensen die verschillend van aard zijn, verschillend van opleiding, verschillend van afkomst, verschillend op zoveel punten, mogen wij mensen deze wraakpsalmen nu ook bidden? Mag dat? Hebben wij al niet moeite genoeg met het lezen van deze psalmen, als we ze al lezen? En als u het kunt onthouden, dan nodig ik u uit om de komende week eens te proberen die psalmen te lezen. En dan gaat het over psalm 35 bijvoorbeeld, over psalm 79. En denk ook eens aan psalm 137 en aan psalm 139. Ik zal die laatste, of dat stukje over psalm 139, zal ik voorlezen. En daar staat in vers 21, zou ik niet haten, Heere, wie u haten? Zou ik niet walgen van hen die tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Dat staat in Psalm 139, waarin het begin staat over dat God alles van ons kent en alles van ons weet. En ondanks dat, hij zijn rechterhand op ons leven legt. En er zijn heel veel mensen die, als ze dat lezen in de Bijbel met een klap dicht slaan en zeggen van, met zo'n God, daar wil ik eigenlijk niets mee te maken hebben. De Bijbel dicht. En anderen zeggen, dit is de wraakgod van het Oude Testament. En weer anderen zeggen van, die tijd ligt achter ons. Wij leven nu in het Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament is de rode lijn, God is liefde. Daar kun je alles onder noemen. Onder dat noemen kun je alles brengen. En als u de kranten leest en mensen hoort praten, dan hebben ze het er altijd over. God is liefde. En u zegt allemaal, ja natuurlijk, dat is ook correct. Dat klopt 100%. Pardon? Vergeten we dan er niet iets aan toe te voegen? Want er staat nog iets achter geschreven. God is liefde voor hen die hem van harte lief hebben. Zullen we dat niet vergeten? Je moet hem wel van harte lief hebben om te ontdekken dat God liefde voor jou is. Lieve vrienden, het woord van God is van A tot Z volledig geïnspireerd. En God is en God blijft nu en in de toekomst voor altijd dezelfde God. Dezelfde God. Hij verandert niet op dit punt van zaken. En bij het verbreken van dat vijfde zegel, dan gaat het gebeuren. Dan worden wij allemaal vanmorgen bij de hand genomen. En we worden meegenomen de hemel in. En we worden geplaatst rond het altaar in de hemel. Want u moet zich proberen eens voor te stellen, de hemel staat model voor de tabernakel en de tempel. Geen wonder, als dat zo is, dat er dan ook een altaar staat. Maar wat is nou het verschil met dat altaar op aarde, in de tempel en de tabernakel, en met dat altaar daarboven in de hemel? Wat is nou het verschil? Er valt iets op. Er is namelijk geen bloed van offerdieren te zien. Het bloed van de dieren is vervangen door de zielen onder het altaar. Dus het bloed van de dieren is vervangen door de zielen onder het altaar. En deze mensen, die zielen, die zijn gedood, omdat zij het getuigenis van Jezus Christus in de wereld volhielden. Zij bleven getuigen, zij bleven leven als een kind van God, volgend de Heer Jezus overal waar hij heen stuurde. Hun getuigenis. Let dus goed op, de zielen bevinden zich niet op het altaar, maar onder het altaar. Dat wil zeggen, zij hebben geen kracht tot verzoening. Ze hebben geen kracht tot verzoening. Maar ze hebben wel alles te maken met de verzoening. De verzoening van hun is al geschied door de Heer Jezus Christus, die op het kruis geroepen heeft: het is volbracht. En daarom bevinden zij zich onder het altaar. Ze zijn net als die offerdieren geslacht. Waarom? Omdat ze vasthielden: één is mijn meester, Jezus Christus. Omdat ze vasthielden te blijven getuigen. Omdat zij vasthielden daders van het woord te zijn. En niet alleen hoorders van het woord. En dat hebben ze, en dat moeten velen vandaag, met hun leven bekopen. Getuigen, daders van het woord zijn. En getuigen in de Bijbel, dat is een juridische uitspraak. Een juridische uitspraak. Een kernwoord in de rechtszaak die God met deze boze, zondige wereld heeft. En daarvoor zijn deze mensen allemaal geslacht. Moet u eens even denken aan al die christenen die geworpen zijn voor de leeuwen, levend verscheurd. Moet u eens denken aan al die christenen die in de eeuwen de brandstapel op moesten. Moet u eens denken aan wat de IS doet en wat de Boko Haram doet. En denk ook eens aan Turkije, waar het Ottomaanse Rijk bezig is te gaan leven. En als dat dat doorzet... dan heeft dat profetisch grote gevolgen voor Israël, maar ook voor ons. Omdat West-Europa overspoeld wordt door de islam. de lichamen van de zielen onder het altaar konden wel worden gedood. Maar ze zongen eigenlijk wat Luther ons geleerd heeft. Neem goed en bloed mij af. Ik ga ten hemel in en erf het koninkrijk. Hun zielen gingen naar Gods troon. En hun lichamen, ze rusten in de aarde. En ze wachten daar op het moment van de grote dag van de opstanding. Dat ze met een verheerlijk lichaam zullen opstaan. Johannes ziet dus zielen. Toen ik hiermee bezig was, vond ik dat een vreemde gedachte. Zielen. Want laten we eerlijk zijn, lieve mensen, zielen kun je normaal gesproken niet zien. Niet zien. Maar hoe het ook is, in elk geval is het voor Johannes duidelijk dat ze geen lichaam hebben. Geen lichaam hebben. Maar ze kunnen wel spreken. En ze krijgen ook nog prachtige, witte, reine kleren aangereikt. Toch nog even iets over die eerste vier paarden in hoofdstuk 6. Daar wil ik toch even op terugkomen. De eerste vier paarden, daar is iets bijzonders aan de hand. Er is maar één paard wat zijn opdracht gaat uitvoeren. De andere drie paarden blijven allemaal wachten. Het is een soort rustperiode, zou je kunnen zeggen. En een pas op de plaats. En weet u, dat staat ook geschreven in de profeet Zacharia. Er staat in Zacharia 1 geschreven: de ruiters zijn de hele wereld rondgetrokken. Ze zijn teruggekomen in het dal van de Myrten en dan rapporteren ze. En wat rapporteren ze dan? Dan zeggen ze: het is allemaal vrede en stil op de wereld. Lieve mensen, die vrede en die stilte, daar zit een heel, heel groot gevaar in opgesloten. Het gevaar van het vaak onbewuste gevoel: ik kan mezelf wel redden. Je gaat hechten aan dit leven. En sluipenderwijs raakt de liefde voor God en zijn dienst, de trouw aan God en zijn dienst, op de achtergrond. En moeten we niet eerlijk zijn, zitten we niet midden in die periode van de trouw die begint te tanen? We gaan niet elke zondag meer naar de diensten. We gaan te pas en te onpas, te hooi en te gras. Als het ons uitkomt, dan gaan we. De duivel, laten we dat toch alsjeblieft niet wegpoetsen. Want de duivel probeert in die stilte en in die vrede de gemeente handig gebruik van te maken. En naarmate het steeds langer duurt, voordat de Heer Jezus terugkomt, wordt het verwachten van hem steeds moeilijker. En de Bijbel zegt dat ook. Denk maar aan de gelijkenis van de vijf wijzen en van de vijf dwaze meisjes. Dan zijn we helemaal bij het punt waar we nu staan. Door het geduld, lieve mensen, wat God heeft met deze wereld waarin we leven, waarin zoveel Gods onerende dingen gebeuren, waar Gods naam zo beklad wordt, waar zo minachtend over geloof en gelovigen gesproken wordt, krijgt de Satan zoveel ruimte om veel gelovigen in een diepe geloofscrisis te brengen. Waar is hij dan? Waar blijft hij dan? Wanneer komt hij dan? Wat merk ik van God? En dat nu is de situatie van de zielen die rusten onder het altaar en de aanleiding voor hun gebed. God Laten we tot dankbaar zijn. Tot dankbaar zijn dat we in zo'n God mogen geloven. God wreekt het onrecht niet direct. Hij wacht. Hij wacht. Hij houdt nog in. Hij staat nog op de kruispunten van de wegen. Nodigen, kom toch tot mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Maar de zielen onder het altaar, die kunnen het niet meer uithouden. En zij roepen dan ook, o God, heilige God, wanneer, wanneer wreekt u het bloed van ons aan hen die op de aarde zijn? Lijkt dit roepen niet een klein beetje op de dwaze Argentijnse moeders? Of het roepen van de moeders van Srebrenica? Nee, lieve mensen, het gaat hier echt om iets totaal anders. Er is met deze zielen namelijk iets heel bijzonders gebeurd. En het is goed om dat in je op te nemen, dat met deze zielen echt iets heel bijzonders is gebeurd. Tijdens hun leven, hier op aarde, en tijdens hun vervolging en hun martelingen, hun gedood worden, riepen ze niet om wraak. Want ze kenden de woorden van de Heer Jezus Christus. Heb je vijanden lief en bid voor hen die jou vervolgen. En Paulus is daar ook heel duidelijk over. Neem geen wraak, want God is je wreker. Kijk maar eens naar Stefanus. Stefanus die wordt gedood onder een stenenregen. En wat bidt hij? Vader, vergeef hun deze zonde, want ze weten niet wat ze doen. Helemaal geen gebed om wraak. Waarom? Waarom is dat? Hier op aarde niet bidden om wraak, maar bidden om het behoud, de verandering van een leven. En waarom de hemel net andersom? Wel bidden om wraak. Wel bidden om wraak. Weet u hoe dat nou kan en komt? En dat is voor ons zo alles doorslaggevend, wat dit betekent. Op aarde niet bidden om wraak en in de hemel wel bidden om wraak. Dat heeft te maken met dat wij mogen zeggen, zo we hier zitten vanmorgen, dat wij allemaal, daar ga ik vanuit, dat u dat gelooft, beleidt en beleeft, dat wij allemaal door het bloed van Jezus Christus gereinigd zijn van al onze zonden. En dat wij daarom in een verzoende verhouding met God zijn gekomen. Wij kunnen voor God verschijnen, schuilend achter het bloed van Jezus Christus. Ja toch, dat is toch de kern van uw geloofsleven, van uw leven dat u elke dag mag leven. En tegelijk hebben we ook elke dag nog weer met zonden te maken. We zijn nog niet volmaakt. We zijn nog niet geheiligd in die zin zoals de zielen onder het altaar. En daarom, lieve mensen, wil ik u allemaal oproepen vanmorgen. Wreken en vergelden. Daar moeten we niet aan beginnen. Weet u waarom niet? Daar vertilt ieder van ons zich aan. Want door je te wreken en door je te vergelden, kom je steeds verder van God en van Jezus Christus te staan. En er zullen misschien mensen vanmorgen in de kerk zitten. Die zeggen, ja, u kunt makkelijk praten, maar ik ben al zo ontzettend veel onrecht aangedaan in het leven van alle dag. Door mensen buiten de kerk, maar ook door mensen in de kerk. Ik heb al zoveel over me heen gekregen. Onrecht, ik geef het toe. Ik ken het in mijn eigen leven ook wel. Onrecht kan ontzettend veel pijn doen in je leven. En weet u wat nou zo geweldig is? Dat wij dat onrecht wat ons wordt aangedaan, dat we dat mogen brengen. En het mogen leggen in de handen van Hem, Jezus Christus, waarvan geschreven staat, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere, uw maker, uw schepper, uw verlosser, uw heiland. Wraakpsalmen en wraakgebeden moeten we niet schrappen uit de Bijbel. Deze liederen zijn door de Heilige Geest geïnspireerd. En de Heilige Geest is rein, is zuiver. En die mag die gebeden uitspreken. En ook David mocht ze uitspreken. Want ook David was geïnspireerd door de Heilige Geest. Toen hij deze woorden schreef. U, jij en ik, wij niet. En voor de zielen onder het altaar is het een totaal ander verhaal. Die mogen ze ook uitspreken. Weet u waarom? Omdat de zielen die onder het altaar rusten, op het moment dat ze daar kwamen, volledig vrij waren van alle zonde en van alle schuld die ze in hun leven hadden gedaan. Daarom mogen zij vragen, hoe lang duurt het nog voordat u ons bloed wreekt aan hen die op de aarde zijn? Het gaat de zielen niet om een privézaak. Echt niet. Maar ook om het recht van God. Want wie een kind van God aanrandt, die randt God zelf aan. En wat zal het daarom straks een geweldige dag zijn, als wij in de hemel mogen komen. Met reine ogen. En de heerlijkheid van God mogen zien. Reine ogen en het zuivere recht van God mogen beleven. En dan krijgen die woorden in de Bijbel staan geschreven. Heilig en betrouwbaar is de Heer onze God. Die krijgen dan op dat moment een diep doorleefde opstand. Een diepe doorleefde betekenis. En daarom worden de zielen onder het altaar gevraagd om nog even te wachten. Nog even geduld te hebben. Waarom? Omdat het getal van de beide broeders en zusters nog groter, nog voller moet worden. Er moeten nog veel meer mensen tot geloof komen. Jezus Christus zullen aannemen als hun Here en als hun Heiland. En ook daarvan zullen sommigen gedood worden om het getuigenis dat ze geven. Misschien bent u dat wel. Misschien ben jij dat wel. Misschien ben ik dat wel. Maar de oogst zal niettemin zo groot zijn, zo overweldigend zijn, als de bazuin zal klinken en de hemel zal opengaan. Geweldig, die dag, vrede dankzij het Lam. En dat geeft de zielen kracht, kracht onder het altaar, om nog even te wachten tot dat geluid gaat klinken. Elke dag, als we wakker worden en we opstaan, doen we onze kleren aan. En elke dag komt de Heer Jezus naar je toe. Met schone kleren, gewassen in het bloed van het Lam. Schone kleren. Hij was je zonde weg. We mogen elke dag weer opnieuw beginnen. Dat maakt het. Trouw zijn. Liefdevol omgaan met, mogelijk, het ook moedig wandelen met de Heere God. Het geestelijk gemeenschap hebben met Hem tot een rijk iets in je leven van elke dag. En als we zo leven, dan mogen we er ook zeker van zijn dat als die bazuin klinkt en de hemel opengaat, dat we dan echt weggenomen en opgenomen zullen worden. En dan zullen we echt eeuwig bij de Heer zijn. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Thank you. Zullen we samen ook danken en bidden. Dat staat als een paal boven water. Dat wie op u vertrouwt, het met u waagt, dat hij nooit beschaamd zal uitkomen. Ik wil u danken, levensvorst, met alle mensen op deze wereld, waar en hoe dan ook, die dat getuigenis vasthouden en daar ook van spreken, omdat de wereld overtuigd zal worden van zonde en van gerechtigheid, van oordeel en van genade. En dat veel mensen hun toevlucht zullen zoeken bij u, waar het leven openbloeit en waar we kunnen zien wat het betekent om elkaar lief te hebben met de liefde van de Heer Jezus Christus. Daarom heeft u ook laten schrijven in uw woord dat we niet alleen hoorders zullen zijn, maar juist daders ook van dat woord. Heer, en we hebben al zoveel woorden van u gehoord. U heeft al zo vaak met ons gecommuniceerd. Laat nu ook het duidelijk zijn dat dat gecommuniceerde van u met ons in de praktijk tot uiting mag komen. Doordat we daders van het woord zijn. Dat we, als deze zondag weer voorbij is en we morgen weer aan ons dagelijks werk gaan. En ons werk kleding aan hebben, de schooltassen gevuld, naar school gaan, met van alles en nog wat bezig zullen zijn, dat we dan toch nog eens even denken aan daders van het woord zijn. Als er op school gepest wordt, dat we dan proberen in liefde met de ander te praten. Waarom doe je dit nou? Laat die ander toch. En op het werk, als mensen van alles en nog wat klaarmaken, op het gebied van seksualiteit of van drank en drugs en sport en spel, dat we dan de moed hebben om een goed woord van u, de Heer Jezus, daartegenover te plaatsen. En te vragen, leef je daar nou alleen voor? Bedenk nou, als dat allemaal wegvalt, waar sta je dan? Wat heb je dan? Dan sta je met lege handen. Mag ik je iets aanreiken? Dat blijft als al dat andere wegvalt. Geef ons, Heilige Geest, de moed om te getuigen van de hoop die in ons is. En dat we die graag delen met andere mensen. Schud uw gemeenten wakker. Opdat we ophouden met achter onze muren ons te verstoppen. Maar dat we naar buiten treden. En ons niet zullen schamen voor dat evangelie van Jezus Christus. En als we ons schamen daarvoor, dan zegt u in uw woord, dan zal ik me ook schamen voor u bij mijn Vader in de hemel, Heer. En dat willen we toch niet. We willen toch niet dat er ons leven uw naam schade zal leiden, maar toch juist geëerd en geprezen zal worden. Heer, maak ook deze gemeente mobiel. Mobiel, doordat ze daders van het woord zullen zijn. We willen ook dat concreet maken, Heer, daders van het woord zijn. Als we denken aan zieke mensen. Als we denken aan broeder Sitsma, die plotseling alles zag wankelen en opgenomen moest worden, omdat het hart dermate klappen had gekregen, waardoor het leven bijna uit hem weg ging. Maar zijn taak was nog niet klaar. Hij was net bevestigd, Heer, als ouderling in de kerk. U wilde hem gebruiken. Het was wel een signaal. Maar het signaal klinkt: ik heb hoop, want de doktoren hebben gezegd, en daar mogen we ook op vertrouwen, in overeenstemming met u, de grote dokter, dat de weg naar herstel wel een lange weg wordt, maar toch een weg zal zijn die ik ga begeleiden met mijn zegen. Ik zal je omringen van voren en van achter en ik zal je sterk maken. Heer en zijn vrouw, predikant van deze gemeente, Heer God, die vertrouwt er ook op. Ze leven dicht bij u, want ze voelen zich samen heel diep afhankelijk van u. Zegen dan alle middelen, Heer, dat ze nog gespaard mogen blijven voor elkaar en nog een goede gezegende tijd mag ingaan. En zij haar werk als dienares van uw woord ook met blijdschap kan blijven doen. En niet constant door allerlei zorgen rond het lichamelijke situatie van haar man daar ook onder gebukt zou gaan. Maar stel ze beiden in de vrijheid en dus een leven vanuit de hoop die niet beschaamt, omdat de liefde van u ook in hun harten is uitgestort. We bidden zo samen, Heer, ook voor de komende week, voor Prinsjesdag, de troonrede, voor alles wat daar omheen hangt. En we denken ook aan de kabinetsformatie. Want u nodigt ons uit om te bidden. En dat moeten we niet alleen in de kerk doen, maar ook thuis hebben we de opdracht om te bidden voor de overheden, voor de machten die ons regeren, de koning en de koninklijke gezin, Heer. Al deze dingen mogen we steeds opnieuw brengen voor uw aangezicht. En we willen dat ook doen, omdat we het ook hierin van u verwachten. Want mensen, vandaag zeggen ze ja en morgen zeggen ze nee. Maar u ja is ja en u nee is nee. Voor altijd en voor eeuwig. Zo bent u trouw. Laten wij ook trouw mogen zijn daarin. En het goede zoeken. Goede zoeken voor ons land, voor ons volk. En dat kan alleen als we samen willen luisteren en willen doen wat uw woord van ons vraagt. We willen bidden, Vader, voor die grote wereld waarin we leven. We hebben ook deze week weer gezien wat voor krachten en machten loskomen. Door wind en door water. En we horen ook, heren van Cuba, er wordt niet zoveel over gezegd en geschreven. Maar ook Cuba ligt net zo plat als Sint Maarten. Ook alles daar. We willen ook bidden daarvoor, voor de mensen, voor uw kinderen, heer, die ook daar wonen. En die het ook moeilijk hebben. En voor alle mensen ook in Cuba. En ook voor alle mensen in de wereld die in de afgelopen tijd geteisterd zijn door orkaankracht en door water en alles kwijt zijn geraakt. Heren, maar dat ze, ondanks alles kwijtgeraakt, dat ze u hebben vastgehouden. En het van u blijven verwachten, ook in de nood van hun leven. En wil u danken voor de inzameling van het geld. En we bidden, Heer, dat het ook op goede manier gebruikt gaat worden. Dat het niet de een of ander zijn zakken vult en ermee aan de haal gaat. Maar dat er bouwmaterialen gekocht worden en verscheept worden. Omdat de wederopbouw van die platgestormde huizen en alles daarmee weer opgebouwd kunnen worden. En mensen ook daar weer in vrede mogen leven. En dat ze mogen zien dat mensen dat gegeven hebben. Vanuit de liefde die we voor hen hebben, Heer. Omdat wij het zoveel veel beter hebben. We willen u bidden, Vader, voor de grote nood die er is in deze wereld. Op zoveel plaatsen. De spanningen. Noord-Korea met zijn brute taal. Zijn oproerige taal. Die mensen, ja, ook in paniek en in verlegenheid brengt. Heer, u kunt het keren. We weten ook wel, Heer, dat er nog veel dingen vanuit uw woord gaan gebeuren die grote gevolgen zullen hebben in de wereld. En we weten niet of het nu al de tijd is dat het zover is. Dat heeft u bepaald. Wij zien het wel aan. En we weten dat het gerommel in al die landen van oorlog en geweld te maken hebben met dat u bezig bent om alle beloften die in uw woord staan, langzaam maar zeker, tot zijn volheid te laten komen. En we bidden voor onszelf, zo we hier zijn, dat wij elke dag ook zullen bidden. En vol verwachting zullen leven, naar die grote dag uitziende, dat u terugkomt om alle dingen nieuw te maken. En dan willen we ook bidden, Heer, voor Israël en voor Jeruzalem. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen bidden voor wijsheid, ook in de Knesset, heren. En dat er goede besluiten genomen mogen worden, die ook in overeenstemming zijn met de Tora en met het evangelie van u, Heer Jezus Christus. Heren, zo bidden wij. Vol verwachting, uitziende naar die grote dag. En we bidden dat poosje dat we hier nog op aarde mogen leven, wij laten zien dat we pelgrims zijn onderweg naar een beter vaderland, waar alles in allen u bent. En waar geen tranen meer zullen zijn. En geen oorlog meer. En geen dood meer. Maar dat we altijd in vrede met u en met elkaar mogen leven. Heer, wat een dag zal dat zijn. En daar kunnen we, tenminste geweldig, zie ik daar naar uit, Heer. Dat u spoedig terugkomt. We danken en bidden u voor deze dienst. En we mogen elkaar het goede toewensen. Ook voor deze komende week. In Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna zal ik de geloofsbelijdenis uitspreken. Dan sluiten wij de dienst af op Psalm 73, vers 10. Wie heb ik in de hemel, Heer, behalve u, mijn troost en eer? naspreken. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Maar op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij terug zal komen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof in dat eeuwige leven dat geborgen is en verborgen bij de Heere mijn God. Amen. Ik hoop dat iedereen dat gedaan heeft. Zijn leven aan Jezus heeft toevertrouwd. Ga dan met de vreugde van de Heer in je hart onder zijn zegen de weg die voor je ligt. En ontvang die zegen met een open hart. De genade. Genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de onmisbare kracht van de Heilige Geest met ons allen. Totdat Jezus komt. En hij komt spoedig.